Dit is een podcast van Johan Terijn in samenwerking met het Nieuwsblad.
En ik voel nog altijd die grote spijt dat ik die job niet kunnen nemen. Allee, dat het niet ging voor mij. Ja. En dan zie ik mijn loopbaan en mijn verlangen en mijn studies. En wat ik eigenlijk altijd had willen doen. En wat nu mogelijk zou geweest zijn. En ik heb het dan in zekere zin zelf verknoeid. Maar ja, het ging dus blijkbaar niet.
Ik ben Johan Terijn en in deze podcast vertellen mensen mij over hun grote spijt. Van dingen die ze gedaan of net gelaten hebben. En waarvan ze het gevoel hebben dat ze zichzelf daarmee tekort hebben gedaan. Met dat verhaal trek ik naar mijn grote vriend Randall Cazaar en samen proberen we de mechaniek van spijt te ontrafelen. Als je ook je verhaal met ons wilt delen, stuur even een bericht via johanterijn.com of via Instagram @johanterijn. Deze aflevering vertelt het verhaal van Lieve. Ze is 59 en heeft spijt dat ze een unieke kans heeft laten schieten. Een kans op een job waar ze haar hele leven lang al van droomt.
Deze is niet voor de podcast, maar dus ik moet hier uit het atelier binnenkort. En ik denk van, ah ja, tegen het einde ga ik hier nog...
Een expo geven.
Ja, zo een stuif in expo.
Ja.
Zo voordat alles in dozen gaat.
Waarom is dat niet voor de podcast? Misschien is er iemand aan het luisteren die een atelier voor u heeft?
Ja, onlangs stond er hier ineens een raar mevrouwtje. En die kwam zeggen van, ja maar nee, want we gaan wel binnenkort met de werken beginnen.
Oei.
En ik zeg, dan gaan we toch nog eens in het contract moeten zien hoeveel opzeg dat ik kreeg.
Ja. Weet je dat al ondertussen?
Ondertussen weet ik dat ze me eigenlijk 6 maanden opzeg moeten geven, maar...
Nee, maar ja, als je recht hebt op 6 maanden, recht op 6 maanden.
Ja. Maar ja, als er een oplossing kan gevonden worden, wordt er een oplossing gevonden.
Ja, we kunnen ook deze podcast gebruiken om al onze praktische bezonjes te bespreken met elkaar.
Heeft er nog iemand wat zalen waar dat we de voorstelling kunnen spelen?
Ik heb een verhaal bij. Het is het verhaal van een gemiste kans. Veel spijt gaat daarover, over een gemiste kans.
Ja.
Wellicht omdat we allemaal wel ergens de behoefte hebben om kansen te krijgen om van dit leven iets te maken.
Krijgen? Bij kansen is dat zoiets... Ja, je moet ze zien eerst. Ja. Hè? Je moet ze zien en dan moet je ze durven grijpen.
Ja. Ik heb met Lieve gebabbeld. Lieve is 59 jaar en heeft ongeveer haar hele leven voor hetzelfde bedrijf gewerkt. Als jurist. Niet tegen haar zin, maar diep van binnen droomt ze er toch al heel haar leven lang van om in de sociale sector te werken. En dat vindt eigenlijk al zijn roots in haar studiekeuze. Ze wou oorspronkelijk psychologie gaan studeren,
ja.
Maar omdat haar beste vriendin in Antwerpen ging studeren en je daar geen psychologie kunt doen, koos ze dan maar voor rechten.
Dus ook als iemand mij vraagt wat ik gestudeerd heb of zo, dan zeg ik wel rechten, maar dan zeg ik er altijd onmiddellijk bij, saai hoor. Ja, dat is echt waar. Dus ik heb al wel eigenlijk... Ik ga dat nu niet overdrijven, hè, maar er zit wel een gevoel van, ik heb eigenlijk niet gestudeerd wat ik wil.
Dus je hebt een beetje een richting gekozen buiten je interesse?
Absoluut.
En een beetje in functie van samen met je vriendin in Antwerpen te zijn eigenlijk?
Zoiets. Samen met mijn vriendin, om niet alleen naar Leuven of naar Gent moeten gaan. Achteraf, als ik dat nu hoor, denk ik, maar bon. En ja, dan moest ik wel werk gaan zoeken. Hè?
Ja. En dan ben je dus als jurist terechtgekomen in een grote firma.
Ja.
En dan komt er een moment dat je zegt, ik wil precies toch nog wel eens iets anders.
Ja.
Hoe is dat gekomen?
Ja, eigenlijk wil ik dat al heel mijn carrière. Hè? Allee, ik heb al heel mijn carrière wel... Ik ben altijd wel een loyale werknemer. Ik ben niet heel mijn carrière tegen mijn zin gaan werken of constant naar andere jobs kijken. Of absoluut niet. Hè. Dus, maar dat gevoel van, dit is eigenlijk toch niet wat ik wil. Ja, een commercieel bedrijf, dat is gericht op winst maken. Dat is niet gericht op zinvol werk. Dat is niet iets mensen helpen. Dat is niet de prioriteit daar. Dat is niet de business daar, hè. Dus in die zin wou ik wel iets anders doen. Maar ik ben ook iemand die altijd naar zekerheid streeft. Ja, ik heb ook kinderen, ik ben alleen. Dus ik ben niet iemand die zijn job gaat opgeven om dan een job aan te nemen in de sociale sector die dan waarschijnlijk minder betaald is. En ja, uiteindelijk zit je ook na een tijd in een gouden kooi. Hè?
Ja.
Hoe langer je ergens werkt, je anciëniteit loopt op, je verlof, alles loopt op. En om dat los te laten, dan wist ik dat ik dat niet zou kunnen. Dus de kans die ik nu had in het kader van dat project was... Ja, daarom noem ik dat een unieke kans. Hè?
In die zin was die uniek, je verloor eigenlijk niks.
Nee.
De hele gouden kooi ging mee.
De gouden kooi ging mee, ja. Voilà.
He, dus je behield alle voordelen in die nieuwe functie binnen de sociale sector.
Ja, absoluut.
Dat is enorm uniek.
Ja, ja, ik weet het. Ja, ik besef dat heel, 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 heel goed. Dus dat maakt die spijt en dat gewrongen gevoel natuurlijk nog wat erger. Hè?
Dus ze was iets aan het doen waar dat ze oké mee was, maar niet helemaal akkoord. Ze kon daar geen zingeving in vinden.
Mm-hmm.
En dat is wel belangrijk. En er was een kans...
Er bestaat in dat bedrijf waar Lieve nu werkt,
mm-hmm,
een programma, een kans voor oudere werknemers om met behoud van loon en anciëniteit en alles wat daarbij hoort, om in de sociale sector te gaan werken.
Mm-hmm.
Dus er bestaat een programma voor. Top. Hè?
Ja.
Dus die faciliteren dat je een overstap maakt en je behoudt je loon. Dat biedt dus voor Lieve de mogelijkheid om op zoek te gaan naar iets... anders wat ze wel zin in ziet.
Ja.
Dus ze checkt regelmatig die website en plots staat daar een job te blinken die haar ogen uitsteekt. Wat sprak jou aan?
Ja, vooral dat het een job in de non-profit en dan in een organisatie voor dienstverlening aan mensen met een beperking. Ja. Dat is mijn leven, hè. Ik heb een dochter met een beperking, dus ja. Dat maakt het emotioneel ook die betrokkenheid zo groot, hè. Er zijn nog andere jobs die ook in de sociale sector en die ook heel zinvol lijken. Maar dit is nog meer... Ja, dit is mijn leven, hè.
Ja. Het leek wel op jouw maat gegoten, die job.
Ja. Ja. Ja, dat is zo.
Ja. Het wordt een beetje emotioneel, maar...
Maar het is niet erg.
Nee. Dus je kan iets gaan doen wat jou ontzettend zinvol lijkt, waar je ook heel veel ervaring al in hebt, waar je emotioneel enorm bij betrokken bent.
Daarom was ik dus ook wel een heel goed profiel voor die organisatie. Ze zoeken ook wel voor een stuk mensen die ook... in hun persoonlijk leven ervaring hebben, of een kind, of broer, of ouder. Dus ik was een ervaringsdeskundige, persoonlijk betrokken, en jurist, dus dat was een heel goed profiel voor die organisatie.
Kan je nog terugvinden wat je dacht toen je die job zag staan?
Ja, waar dat een sprongetje maakt, van wow. Ja.
Hmm.
En ik dacht ook, los van de... Alleen van het soort job en de organisatie. Ik werk al heel mijn carrière in een groot bedrijf. Dit is een organisatie waar 30 mensen werken. Hè? En dan denk ik misschien naïef, dat gaan allemaal toffe mensen zijn. Dat zijn mensen die een andere zin zoeken in hun werk dan het bedrijf waar ik werk.
Ja, dus je voelde direct een meer sociale, warmere omgeving.
Ja, dus eigenlijk was alles daar op het eerste zicht positief in.
Dus je beslist om te solliciteren?
Ik beslis om te solliciteren. Ik voelde wel dat dat een goed gesprek was.
Ja.
En die directeur zei, ja, ik zie deze week de andere mensen, want ik heb nog een paar gesprekken, eind van de week laat ik iets weten. Dus daarom was ik ook wel een beetje verwonderd. De dag nadien, ik herinner het mij nog goed, onder mijn middagpauze hier beneden, telefoon, die directeur belde, ja, we willen met u in zee gaan. Dus ik was al verwonderd. Oei, het is nog niet het einde van de week. Ik had er mij nog niet aan verwacht. Dus ja, het overviel mij toen een beetje.
Maar je sprong wel een gat in de lucht.
Maar ik sprong wel een gat in de lucht. Ja, ja, ja. Zeker wel. Zeker wel. Ja, ja, ja. Absoluut.
En hoe groot was dat gat?
Ziet je dat daar in het plafond?
Een heel groot gat in de lucht.
Ja, ja. Dat was echt wel van wauw. Amai. Ja, ja. Absoluut. Ja, ja, ja. Absoluut.
Ja. Eigenlijk een grote wens gaat in vervulling op zo'n moment. Hè?
Ja. En toch zeg ik niet onmiddellijk... zeg, amai, je overvalt mij wel een beetje. Ik zeg, mag daar toch even over denken? Dat vond hij helemaal oké. Dat was juist voor het allerheilige verlof. En hij zegt, ja, ik zou graag tegen eind van de week een antwoord hebben, want dan ben ik in verlof. Het was dan op het einde van de week nog niet duidelijk, dus ik heb hem dan gebeld van, ja, ik heb toch precies nog een paar dagen meer nodig. En hij zei, ja, oké. En dan komt dat proces op gang.
Een soort piekerproces.
Een piekerproces, wat ik absoluut op voorhand ook niet wist dat dat ging komen. Ja, dat is mij dus nu tot op vandaag nog altijd niet duidelijk. Is dat angst? Is dat het niet willen achterlaat? Ik weet het niet goed. Een zekere angst waarschijnlijk wel, hè?
Goed, dus na dat piekeren, je moet die dinsdag een antwoord geven, zeg je nee?
Ik zeg nee. Dus ik bel de persoon en ik zeg van, ik heb er goed over nagedacht, maar ik ga het toch niet nemen, want ik denk dat het niet uitdagend genoeg zal zijn. En die begreep dat. Die zegt, ja, ik begrijp dat wel. Ja. En dat was het, dus
prima.
Dat was oké. Okay. Voilà. Ja.
Dus je gaat verder in je job?
Ik ga verder in mijn job.
Auw. Dus ze voelt het, hè. Haar lichaam, haar hart maakt een sprongetje en daarna wordt er helemaal een gat in de lucht gesprongen. Dus als je feedback wilt over wat moet ik wel of niet doen, als je de moment dat je fysieke feedback krijgt, dan is dat eigenlijk altijd het duidelijkste signaal. Je kunt denken wat je wilt, maar je denken staat verder van je wezen dan je lichaam.
Ja.
Ja, en wat dat zij wou, was wel redelijk wezenlijk.
Je voelt het moment echt, hè? Dat er een wens in vervulling gaat voor lieve.
Ja, ja. He, dus of dat haar systeem zegt, ja. Go baby.
Ja. Ja. Het zei niet go baby, denk ik. Het zei ja. Ja, ik kan eindelijk iets gaan doen wat me zinvol lijkt, waar ik emotioneel bij betrokken ben, waar ik al heel mijn leven naar verlang.
Ja.
En dan gebeurt er iets vreemd. Enfin,
ik zei er verder op ingegaan, ja, ik hoop van wel.
Het verhaal is nog niet te
nemen. Nee, oké.
Maar dus dan gebeurt er iets vreemd. Enfin, het is niet zo vreemd. Ik denk dat iedereen het wel herkent, het piekeren. Hè?
Ah ja, ja. Ik heb een nieuw woord geleerd. Pieker, een piekerproces
een
komt op gang.
Een piekerproces, ja, dat heb ik toevallig.
Het is een goed ding, want dat gebeurt soms. Hè, dat je zo ineens is er een gedachte die een andere gedachte en dan geraakt ze zo in een loop.
En dat gaat volledig die vreugde om die nieuwe kans afbreken.
Ah.
En dan zegt ze, het gaat niet uitdagend genoeg zijn.
Wat dat waarschijnlijk niet klopt, hè. Allee, maar hoe dat ik het nu voel, maar dus met wat ik nu gehoord heb, zou ik denken van, ah, maar wacht een keer. In een kleinere organisatie, met menselijker doelen, gaat het ook intiemer zijn, persoonlijker. Dus je gaat andere stukken van jezelf moeten bovenhalen om die job goed te kunnen doen. Denk zo, ah, misschien is het dan niet gewoon, of zit daar een geheime angst achter van, oh, ik ga mij meer moeten blootgeven of interactiever moeten zijn. Of...
Ja.
Dat is nu een fantasie.
Dat is een fantasietje. Want ja, ik bedoel, die emotie kwam al boven toen ze erover vertelde. Hè. Dus Lieven heeft een dochter met een beperking, dus dat maakt haar emotionele betrokkenheid ook heel erg groot. Hè.
Ja.
Maar jij denkt, misschien kan dat ook zorgen voor een soort onzekerheid van, ga ik dat wel af kunnen om met mijn hart te werken?
Ja, ja. Zeker als je het al een hele tijd... ik veronderstel dat ze op bedrijf zeer goed functioneerde, maar met andere capaciteiten.
Mm-hmm.
En nu gaat ze iets nieuws moeten aanspreken. Of zou ze iets nieuws moeten aanspreken hebben?
Ja.
Dat misschien nog niet zo geoefend is. Enfin, geen gedacht. Ik werk maar met wat ik te horen krijg.
Ja, natuurlijk. Ja. Dus we zitten hier met een situatie. Alle voorwaarden zijn vervuld. Het hart maakt een sprongetje. En vervolgens... doet liever het niet.
Ja.
En dan is er spijt. En spijt kan natuurlijk ook zorgen voor herstel.
Ik denk een week of twee later, gewoon, ik was hier boven aan mijn bureau aan het werken. Ja, komt dat ineens naar boven van, allee, wat heb ik nu eigenlijk gedaan? Hoe stom ben ik? Allee, ik had die unieke kans en ik neem die niet. Die mensen wouden mij daar ook echt wel graag en ik neem dat niet. Dat was late namiddag. Ik heb dat dan ook even laten bezinken. En de dag daarna, 's morgens, dacht ik, ja, ik moet die directeur bellen om te zeggen. Want ik had ook toen gezien, de job stond nog open. Hè. Ze stond nog open op hun site. Dus ik dacht, ik bel die. Hè. Dus ik heb die gebeld. Dus ik zeg van ja, ik heb mij eigenlijk bedacht. Ik heb het nog niet kunnen loslaten. Ik zou het toch wel willen doen. Maar dat verwonderde hem natuurlijk. Hij moest daar dan even over denken natuurlijk. Ik heb dan daags nadien een nieuw gesprek uitnodiging gekregen. Dus ik heb dan een gesprek gehad met hem en nog iemand anders, waar dat ze mij wat aan de tand voelde van, ja, hoe komt dat? Hè? Dus blijkbaar heb ik hem dan toch kunnen overtuigen. En dan heb ik de dag nadien, denk ik, de bevestiging gekregen dat ze nog altijd met mij in zee wilden gaan. Dus dan heb ik bij mijn werkgever gezegd van, ik wil het toch doen. En dat was oké, hè? Dat was oké. Dat was absoluut oké.
Dus je had de situatie eigenlijk kunnen herstellen?
Ik had ze kunnen herstellen, ja.
Dus alles liep terug zoals je het eigenlijk wilde?
Ik sprong twee gaten in de lucht.
Twee?
Nee, maar echt waar, want toen was ik nog veel contenter, want ik had mijn grote fout rechtgezet. En dat geluk, dat was echt toen nog veel groter. Echt waar. Ja, ik was superblij. Superblij, echt waar.
Ja, dus je loopt op wolkjes.
Ik liep op wolken. Echt waar, ja. Ja.
Lieve liep op wolken. Ja. Nu heb ik schrik, want ik denk het volgende stuk gaat zijn dat ze er weer afgevallen is.
Omdat wolken niet zo stabiel zijn.
Ja, zoiets.
Maar ja, de spijt heeft wel zijn werk gedaan, hè?
Ja. Ja. En ook schoon dat ze zei, ik werd er ineens door overvallen.
Ja.
Ja.
Na twee weken.
Ja.
Hup. Hier is je spijt.
Ja.
Wat heb ik nu gedaan? En dan heeft ze ook een stukje moed nodig gehad, hè? Zo'n directeur terug opbellen.
Ja.
En zeggen, hey, oh, ik was eigenlijk helemaal verkeerd.
En ook wel prettig dat ze dat... Ze is dubbel zo blij.
Ja. Het is niet alleen de actie, het is nog eens zo... Het extra laagje van uzelf overwinnen. Dan toch nog eens voor te gaan.
Ja, ja.
Dus dat klopt dat dat dubbel is. Hè?
Ja.
Dat zijn twee stappen.
Maar ik heb nog altijd schrik voor het vervolg.
Ik moet zo denken aan zo... Een lief, hoe dat mee uit is geraakt. En waar je dan zo van zegt, ja, maar nee, ik wou toch.
Ik wou toch, ja.
En meestal zegt hij dan nee. Maar als hij dan ja zegt, dan zijn ze ook dubbel blij.
Dat is waar.
Ik ken het uit die context, het gevoel.
Ja, en ik denk daar dan bij, maar ja, maar zoveel tijd later is het dan toch weer gedaan.
Ook,
ja.
Ja, ik heb schrik, hè, Randall?
Ja, ik...
Je houdt je hart vast,
ik
hè?
Ik hou mijn hart vast. Ik denk, allee, lieve, ja, hoe bezig? Maar ik weet, Johan komt met een verhaal naar hier, dus als dit het einde is, dan kwam die niet naar hier. Dan ging lieve zelfs niet met Johan gaan praten zijn. Misschien. Of zo, dus daarom... Ja.
Dus je zit bij een soort voorspelling naar mijn verhaal te luisteren,
ja.
Ik denk ook dat je het al aan de laatste ja van lieve hebt gehoord uit het vorige fragmentje. Ik had nog eens
terug laten gaan. Ja.
Dus je loopt op wolkjes.
Ik liep op wolken. Echt waar. Ja. Ja.
Maar dat bleef niet duren.
Nee, dat heeft... Dus aanvankelijk ben ik dan super, super, super content. En dan loopt er dus een termijn van een paar weken om... Daar moest ik niks in doen. Hè. Dus administratief tussen die organisatie en mijn werkgever alles in orde maken. En dan krijg ik een uitnodiging via Teams met HR. Dus dan ging ik ervan uit, ja, nu ga ik moeten mijn vijfvoegsel tekenen. Nu gaat het echt definitief zijn. En dan op een namiddag overviel mij letterlijk iets. Ik weet niet hoe ik het moet beschrijven. Van, ik ga dat niet kunnen. Dat had hierachter laat. En dan begon ik alles te idealiseren van wat ik nu heb en dat en dat. En de dag daarna was dat nog even sterk. En ik dacht, ja, ik moet nu zeggen dat ik dat niet kan. Want anders moet ik hier mijn bijvoegsel tekenen en dan kan ik absoluut niet meer doen. Dus ik moet voorkomen dat ik helemaal ga blokkeren. Dus ik heb dan gebeld aan die HR-persoon van het project van, het spijt me, maar... Ik kan het niet. Ik voel, het spijt me enorm, ik weet dat het niet oké is, dat het echt niet oké is, maar ik kon het fysiek niet.
Wat is het precies dat jou vastgrijpt op dat moment? Je zegt, ik kan het niet. Wat?
Ja, fysiek, ik weet niet goed hoe ik het moet omschrijven. Ik was niet aan het bibberen, ik zag geen fysieke verschijnselen aan mij. Het was een heel groot gevoel van onbehagen. iets beklimmends. Ik voelde enorm, ik ga dat niet kunnen, dat mag hier niet, ik moet dat hier nu stopzetten. Een acute nood om, ik moet nu dat proces stopzetten, want ik kan dat niet.
Dan moet ik naar die droomjob van mij. Ja, zo is het toch?
Ja, maar zo heb ik dat toen niet gevoeld. Maar nee, het was niet van ik moet naar die job, het was van ik kan dit niet achterlaten.
Ja. Je zegt, ik was mijn huidige job, hè, waar je al heel lang in zit, aan het idealiseren.
Ja.
Hè, want je hebt het ook al saai genoemd in dit gesprek.
Tuurlijk,
hè?
Ja, dat was ook zo. Ineens was mijn werk allemaal positief, mijn collega's allemaal super tof. Dus ik kon dat toch niet achterlaten. Het was niet dat ik die droomjob niet wou, of dat ik bang was om daar naartoe te gaan, of dat ik bang was dat ik dat niet zou kunnen, of dat mij dat niet zou bevallen. Het was geen angst voor die job.
Nee.
Het was de angst of de...
Voor het loslaten.
Voor het loslaten, voor het verliezen. Dat had het helemaal van mij overgenomen, dat gevoel. Dus ik moest op dat moment ingrijpen.
Dus eigenlijk heb je op dat moment gewoon de stekker eruit getrokken. Ik doe het niet.
Ja.
En daar werd niet zo goed op gereageerd.
Daar werd slecht op gereageerd.
Dus ik was aan het denken van, ah ja, maar misschien heeft ze wel iets goed gevoeld ook, want het was alweer fysiek, hè?
Het was zeer fysiek, ja.
Ja.
En het is ook duidelijk dat, wat jij in het begin dacht, van misschien is het te onzeker, het nieuwe.
Mm-hmm.
Misschien het zich openstellen of met het hart werken is misschien iets oncomfortabel om naar te kijken.
Ja.
Maar in haar ervaring gaat het over het loslaten van hetgeen ze al heeft.
Ja, ja, dat kan. Of dat ze dan voelt van, oh nee, maar ik wil dat hier niet loslaten. Je kunt ergens zitten en u daar in uw gedachten niet helemaal mee verbinden, omdat je denkt, ja, maar wacht, nee.
Ik wil iets anders.
Ik heb iets beter. Allee, er is eigenlijk een betere bestemming voor mij. Maar dat dat een idee is, een beeld, is dat niet per se...
Juist is.
Klopt of zo. En dan... Nee.
Ik denk dat ik een beetje snap wat je wilt zeggen. Ja, dus je maakt een soort idee fix van er bestaat iets beters voor mij.
Ja.
Dat beter bij mij past.
Ja.
Waardoor je niet echt verbindt met wat je nu aan het doen bent.
Ja.
Een huidige job.
Of waar er altijd zo... Je hebt een slag om de arm of zo. Zoiets.
Tot op het moment dat je het zou moeten achterlaten en dan merkt...
Dit was mij ook veel waard.
Ja. En dan komt er dus volgens haar omschrijving een piekerproces, denk ik, aan te pas. Waarbij ze begint te idealiseren wat ze heeft.
Ah, wel, ja. Maar dus 9 kansen op 10, dus dat is een buitenlaag. Maar binnenin die job zijn er nog altijd in interactie met echte mensen. Die je waarschijnlijk ook door ermee te werken en door ermee samen te zijn, die je vertrouwd zijn. Maar dus dat is ook oprecht werkelijk belangrijk. Dat zijn werkelijke interacties. Zelfs al gaat dat over gebakken lucht.
Ja, maar dan nog zitten we wel in een context... Randall, je hebt het gehoord, hè? Hoeveel gaten dat ze in de lucht heeft gesprongen.
Ja.
En dat is dan toch niet sterk genoeg geweest.
Nee, of ze heeft dan niet genoeg vertrouwen gevonden in... Dus want ja, je moet dat ook leren, dat je... Als je van context verandert... Dat wel in orde komt. Dat je jezelf ergens anders kunt zetten en dat je de relaties die je nu hebt, dat je die opnieuw gaat maken met andere mensen. Dat je eigen kwaliteiten eigenlijk ook overzetbaar zijn, of je sociale kwaliteiten overzetbaar zijn, dat die niet afhankelijk zijn van de nest waarin je op die moment zit. Ik was redelijk jong als ik dat bewust door begon te hebben van, ah ja, wacht, zet mij in een nieuwe groep mensen en dat gaat bijna altijd hetzelfde zijn. Ik ga in het begin een beetje teruggetrokken zijn en dan ga ik stilletjes aan meer en meer durven spreken en dan gaan mensen mij beginnen waarderen en ik ga mensen beginnen waarderen en dan aan het eind van, of na een tijd, ga ik daar een comfortabele plaats in gevonden hebben.
Mm.
En dan op den duur leren dat vertrouwen ook. Van, ah ja, ik heb dat nu 4, 5 keer gedaan, drop mij de volgende keer. En ik zeg het nu omdat ik weet, ah ja, ik heb dat geleerd.
Dat is een soort vertrouwen in jezelf dat je moet ontwikkelen van ik verplaats mij, maar ik neem al mijn
kwaliteiten komen mee. En ook, als ik hier in een veilige, goede situatie zit, is dat ook dankzij mijn kwaliteiten. Als het gaat over interactief zijn met mensen en je plaats ergens kunnen vinden. Je hebt dat gedaan, dus je kunt het eigenlijk.
Ja.
Maar als je dat niet al een aantal keer gedaan hebt, weet je niet dat je dat eigenlijk vanzelf kunt. We zijn eigenlijk... Dus de mens is gemaakt om in groepjes te zitten. Hè?
En om gewoontes te hebben ook,
ja,
denk ik.
Ja, ja, ook.
Ja, ja. Met diezelfde club mensen.
Ja.
Oké, okay, ik begrijp dat allemaal, maar dan nog breekt mijn hart als ik dus hoor dat Lieve in een beklemming, in een verlamming terechtkomt. Dat is een teken van, ik moet mezelf tegen iets beschermen. Hè? Die verlamming, en dat is de fight, flight, freeze, ja, dus dat is die bevriezing.
Ja.
Als verdedigingsmechanisme om jezelf uit het gevaar te halen.
Ja.
Dus dat wil zeggen dat het systeem van Lieve denkt...
Er is gevaar.
Er is gevaar als ik van job verander. Ja. Als ik ga doen wat mijn hart verlangt.
Ja.
In diezelfde gouden kooi.
Ja. En jij kunt je niet voorstellen dat dat gevaarlijk zou zijn.
Nee.
Ja.
Maar dat is ook omdat ik heel mijn leven gewend ben om nu het risico
van
te zoeken.
Van de ene gouden kooi in de andere te springen.
Nee, die gouden kooi heb ik niet echt gehaald. Maar om de variatie en de verandering op te zoeken.
Ja.
Hè?
Ja.
En dus in de ogen van veel mensen het risico aan te gaan.
Ja. Ik vind het niet zo vreemd dat je daar grote schrik kunt voor hebben. Jammer. Ja, misschien wel, ja.
Ja, Lieve vindt het heel jammer.
Ja, oké, okay, dus ja.
Maar we gaan de draad even nu terug oppikken, want er is nog een andere angst. En dat is de angst voor de gevolgen van haar gedrag.
Aha.
Die week dat ik thuis ziek was, dacht ik, ik word ontslagen. En als ik dan na die week die maandagmorgen terug begon, en ik dan al onmiddellijk een request had voor een gesprek, en ik zag de personen met wie, ja, dan ging ik ervan uit dat dat mijn ontslaggesprek ging zijn.
Maar zover is het niet gekomen.
Zover is het niet gekomen. Het was dus een verwittiging. Dat is wel iets ernstigs. Dat is, ik weet niet of er veel soorten sancties... Of dat is een verwittiging. Je wordt niet op andere vlakken gesanctioneerd. Ik doe mijnzelfde job nog altijd. Maar als ik daar loop, als ik in dat groot gebouw loop, buiten mijn afdeling, kijk ik nog wel, als ik in de gang loop, ik zie hier toch niemand van HR. Niet dat die mensen mij allemaal kennen, maar hoe voel ik me daar niet bij? Nee,
nee, want jij lijkt me iemand die redelijk plichtsbewust...
Absoluut.
...haar job doet.
Ja, ja. Ik ben iemand die correct is.
Ja.
Ja. Ik ben ook niet iemand die er de kantjes afloopt. Hè.
En dan is de spijt eigenlijk nog teruggekeerd.
Ja. Wat heb ik hier gedaan? Allee, hoe ver is dat nu kunnen komen? Dat ook zo van, allee, hoe is dat nu zo ver kunnen komen? Dat ik nu zit in die situatie waar ik nu zit. Eigenlijk had ik moeten weten, rationeel, dat ik niet de persoon ben, hoe graag ik het ook wil, om te gaan solliciteren. Want dat ik het blijkbaar veel te moeilijk heb om los te laten.
Dus het ging niet meer dan over spijt over die job?
Jawel, ook. Ja, enorme spijt over die job. Tegelijk...
En spijt over hoe het gelopen is.
En spijt over hoe het gelopen is. Ik heb toen ik jong was eens gesolliciteerd mijn job die ik dan nam en dan niet nam en dan toch nam, om daarna een maand elke avond thuis te zitten wenen, want dat ik dat en dat en dat had achtergelaten en mijn goede collega's. Dus ik wist, eigenlijk had ik kunnen weten, ik denk dat het verlangen om die job te doen zo groot was, dat ik daar niet...
Maar eigenlijk zeg je nu tegen jezelf, je moest toch weten, Lieve, dat jij niet in staat bent om iets achter te laten.
Dat vind ik heel cru. Allee, dat vind ik...
Zo hoor ik het jou vertellen.
Ja, het komt heel cru over bij mij als ik dat zo hoor,
okay.
Maar au fond is het waarschijnlijk wel dat, ja. Ja. Ja, ik vind dat moeilijk om te zeggen, maar het is waarschijnlijk wel dat, ja.
Wauw. Ja. Zo, ja, ik verschiet ook van de strengheid naar zichzelf of zo. Doef. Hier is de stempel. Jij bent niet iemand die daar geschikt voor is.
En je had het moeten
weten. En je had het moeten weten. En daar zit... Ah, nu dacht ik ineens van, aha, maar hier zit de sleutel. Daar is een oudere spijt die niet in het juiste bakje gevallen is. Of die niet geprocessed geweest is. En dan heeft ze gezegd, oké, ik ben niet zo iemand. Hè? Als oplossing voor het soort verdriet dat daar was, of dus we weten er niks van, maar dus dat zal niet aangenaam geweest zijn als je een maand zit te wenen, dan... Je doet dat niet voor niks. Echt waar.
Nee.
Hè? Wacht, dus ik heb zo'n fantasie van, oké, weet je wat? Het is genoeg met wenen. Je sluit dat af door te zeggen, dat is niks voor mij.
Ik ben dat niet.
Ja, of zo.
Ja.
Ja. Oké, allee, goed.
En dan gaan we dit maar verder
doen. Maar dat is niet echt onderzocht of zoiets.
Nee. Dat zou kunnen, ja. Ik voel ook heel de tijd loyaliteitsconflicten. Want je voelt hoe erg ze het vindt. Natuurlijk, ze zou bijna haar huidige job verloren zijn. Dat is helemaal verlies geweest. Ja, maar het wordt dan een verwittiging en dat zit in haar dossier. En ik ben wel een plichtsbewuste werknemer.
Ja.
En dus je voelt een loyaliteitsconflict.
Ja, dat zou kunnen.
Loyaliteit naar die huidige werkgever die ze dan achter zou laten voor haar eigen wens.
Ja.
En het lijkt mij soms alsof dat niet mag.
Ja, raar.
Ik heb wel een connectie met dat loyaliteitsgegevens. Ik heb zo in het begin van mijn carrière programma's gemaakt voor VRT.
Ja.
En dat was een vanzelfsprekendheid, terwijl ik geen enkele... Ik had geen enkel contract met de VRT. Ja. Dat was geen vaste overeenkomst. Nee. En op dat moment loopt dat moeilijker. En dan denk je, ja, wat is het hier? Ik ben toch iemand van jullie.
Ja.
En dan belt ineens VTM. En dan had ik een loyaliteitsconflict, terwijl ik geen enkele afspraak had met
ja.
VRT.
Ja.
En heb ik echt, dat is een worsteling. En dan heb ik ook moeten beseffen, ja, maar wacht eens. Tegenover wie of wat ben je nu eigenlijk loyaal?
Ja. Ja.
En toen ben ik er keihard voor gegaan, hè.
Ja, nee, maar kijk, ja, we zijn daarvoor geprogrammeerd, denk ik, om loyaal te zijn tegenover een groter geheel. Maar, ja, ach ja, dan spring ik weer op een favoriet paard.
Ah, goed.
Ja.
Oh, goed. Haal je favoriete paard nog eens van stal.
Nee, dus zo bedrijven zijn onnatuurlijke systemen eigenlijk. Teruggaande op... Het idee dat ik heb van, we zijn gemaakt om in een stammetje te leven.
Mm-hmm.
En dan wordt het bedrijf uw stam. Maar als je in een stam leeft, dan is de bedoeling van de stam, van uw groep, om samen te leven. Om het fijn met elkaar te hebben, om te zien dat je genoeg eten hebt en blablabla, bla bla, dat er niet te veel olifanten door uw dorp komen gestormd.
Om voor elkaar te zorgen.
Om voor elkaar te zorgen. En dat is ook het leven. Wat dat je werkelijk aan het doen bent, is... Wij zijn hier een podcast aan het maken. Nee, wij zijn twee gozers die samen zitten een beetje kletsen. En wij vinden dat tof. Allee, alle geluk vinden we dat tof. Maar ja. Dus dat is wat er werkelijk gebeurt.
Mm-hmm. Hè?
En dat dan een podcast wordt en zo, dat zijn lagen erbuiten. Dat zijn effecten daarvan. Van deze werkelijke interactie. En je zit in een bedrijf, maar die grotere schil...
Daar heb ik niks
dient eigenlijk de mensen zelfs niet. Ja. Maar je vergeet dat, omdat je in een lekker stamgevoel zit ook.
Ik had gewoon moeten toch doorzetten en dat beklemmende. Ik zou wel zien, hè. Dat zou wel voorbij gaan waarschijnlijk. Ik had gewoon moeten dat bijvoegsel tekenen, voortdoen. Dat zou wel gepasseerd zijn. En dan had ik ook kunnen achteraf ervaren van zo moeilijk is dat niet, of ziet je wel, dat gaat wel. Dus daar zit wel iets van, ik had gewoon moeten doorzetten.
Ja, met je zelfverwijt misschien.
Ja.
Als je het niet boosheid wilt noemen, zo'n soort
ja,
van...
Ja, iets in die zin, ja.
Toch maar toch, had dan toch gewoon gesprongen.
Ja, voilà. Toen ik kijk.
Ja.
Ja, dat zit daar soms wel. Niet dat ik er mij voor geneer, want het is wat het is, maar als je soms denkt, allee, als iemand anders, als je dat verhaal zou horen van iemand anoniem, dan zou je misschien kunnen aan denken van, allee, wat voor een onnozel is dat nu? Ik ging gewoon voor een job, ik volgde mijn hart en ik nam geen enkel risico. Hoe kan dat dan dat je dan zo reageert? Dat heb ik wel soms, ja. Ja, als je het puur rationeel bekijkt, dan ben ik een... Ja, dan is dat heel flauw, hè. Dan zou je er inderdaad bijna voor schamen. Dat is toch zo. Maar ja, het is blijkbaar complexer dan dat, hè. Mens is gewoon... Het zit complexer in één, hè.
Ja. En de milde vorm van jezelf, die kan zeggen... Dat is dan maar zo.
Ja. Ja. Ik kan de klok niet meer terugdraaien, hè.
Je kon er niks aan doen. Het is gelopen zoals het moest
ja,
lopen.
Ja, het is gelopen zoals het gelopen is, ja.
Dat zou nog wel wat milder kunnen, hè?
Ja. Er zit nog veel zelfverwijt, ja. Hè?
Want het, wat dat zij benoemt als rationeel is... Ja, rationeel, maar dat is ook heel streng. Ja. En het milde zegt van... Wat zegt het eigenlijk?
Eigenlijk, dat is dan... Het is dan maar zo.
Ja. Ja. Ja.
Ik vind dat nog altijd heel streng, eigenlijk. Dat is eigenlijk zeggen... Je bent zo, aanvaard het...
Ja, ja. En wat zou Hoe zou het klinken als het milder was?
Als je mild, echt mild zou spreken, zou je kunnen zeggen... Maar kijk eens, lieve, hoe loyaal je bent.
Ja.
Dat je het moeilijk vindt om die stam achter te laten waar je al zo lang bij hoort.
Ja.
Dat zou mild zijn.
Ja, ja, ja.
Want dan wordt het weer mooi.
Ja. Of dan hebben we het weer over kwaliteiten. Ja. Ja, 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 ja. In plaats van over fouten.
Dat is dan misschien het positieve, het, wat ik nog zie aan wat er allemaal gebeurd is. Want het is wel al een gans proces in dat jaar, meer dan een jaar dan voorbij is. Ja, is er wel een proces in gang gekomen bij mij dat nog altijd niet afgerond is.
Je denkt er nog heel vaak aan.
Ja, en ik ben daar nog... Ik denk er nog vaak aan. Ik heb er ook nog vaak spijt van. Het heeft wel iets losgemaakt, ook bij mij. Maar ik ben daar echt wel vragende voor en zoekende voor. Van hoe kan ik hier eigenlijk proberen te analyseren, te weten van... Van waar komt dat? Is dat mijn opvoeding? Is daar ooit iets gebeurd? Ik heb er geen flauw idee van. Wat maakt dat ik drang naar zekerheid heb? Dat ik angst heb om los te laten? In dat project kan ik niet meer instappen, hè, waar ik nu werk. Dat snap ik ook van mijn werkgever. Plus, ik durf ook niet meer het risico te nemen. Stel dat ik nu daar een job in zal zien. Ik ben ervan overtuigd dat mij hetzelfde gevoel gaat overvallen. Omdat dat echt iets niet rationeel is... kan ik me niet meer permitteren.
Nee.
Daarom ook wil ik dan nu wel exploreren van waar komt dat? Want als ik nog ooit in mijn leven iets anders... Ik wil dat niet nog eens meemaken. Dat was echt een superrotte week, hè, die week die ik hier thuis gezeten heb. En ik voel nog altijd die grote spijt dat ik die job niet kunnen nemen. Allee, dat het niet ging voor mij. Ja, en dan zie ik mijn loopbaan en mijn verlangen en mijn studies en wat ik eigenlijk altijd had willen doen en wat nu mogelijk zou geweest zijn. En ik heb het dan in zekere zin zelf verknoeid. Maar ja, het ging dus blijkbaar niet. Het feit dat ik niet iets kan gaan doen waarvan ik eigenlijk droomde, dat is wel een groot verdriet. Hè? Weten dat ik nu voor de rest van mijn carrière verder zal werken in een job die mij ook wel vaak voldoening geeft, waar heel veel positief aan is, maar waar mijn hart niet echt ligt. En ik had kunnen een job doen die waar mijn hart wel ligt. En die kans is weg. En dat is een groot verdriet.
Ja.
Dus ik weet, allee, ik mag daar niet te veel bij stilstaan. Hè, want ik mag zo... Ja, dat is er nu eenmaal, maar... Ik kan het niet afsluiten. Hè. Het zou misschien gezonder zijn als ik het zou kunnen afsluiten. En het is voorbij, het is gepasseerd, ik doe voort. Het is wat het is. Maar ik kan het moeilijk loslaten... Dus ja, het is wel een groot verdriet, ja.
Nu zijn we thuis.
In welke zin?
Lieve begint te onderzoeken. De spijt doet wel zijn werk.
Ja.
Zet een proces in gang en dus je verschiet... Blablabla, bla, bla, gereageerd, je wilt er van weglopen, je loopt er van weg, maar je wordt er terug naartoe getrokken. En nu heeft ze door van, oké, dat is de eerste keer, dat gaat ook de laatste keer niet zijn. En ik voel mijn wens nog altijd. Dus ik ga nu onderzoeken wat dat daar gebeurt. En dus ja, dat is thuis. Alleen dat vind ik, dat is de plaats waar dat je moet zijn.
De plek waar je in onderzoek gaat.
Ja.
Over jezelf.
Ja. Dan moet je eerst natuurlijk kunnen... aanvaarden en accepteren dat er iets is en dat je veranderd bent. Of dat het niet meer hetzelfde is als ervoor.
Spijt duwt u naar het plekje waar je moet naar kijken eigenlijk. Hè?
Ja. En ik hoor een grote bereidheid om te kijken. Dus daarmee zeg ik, we zijn thuis. Blijkt, het heeft geen zin om door te duwen. Wat dat jij en ik misschien gemakkelijker zou doen, omdat we meer onzekerheid gewoon zijn. Terwijl dat ze bezig was, moest ik aan een reeks van mijn eigen werk denken. Zo beelden van mensen die... Ja, zijn ze aan het vliegen, zijn ze aan het vallen, je weet het niet. En er is veel bougement rond en je ziet zo'n zwevende figuur. En ik heb zo'n hele reeks van die tekeningen gemaakt. En de algemene titel van de reeks is... Wat niet vallen wil, dat kan niet vliegen.
Ja.
Waarbij dat vliegen dan staat voor... gaan voor iets, ja. Of u overgeven aan iets. Hè? Maar als je niet kunt vallen, er is altijd een moment
dat je de onzekerheid dat je door moet. Of dat
onzekerheid
je,
ja. moet opzoeken of aanvaarden of je eraan overgeven.
Ja. Ja.
Enfin, dus daaraan moest ik denken. En je kunt zo op de rand staan voor te gaan springen en merken, het gaat nog niet. Nee, maar dat geeft niet. Je gaat dan terug op die rand staan en dan gaat het wel of gaat het niet. Nee, het gaat nog niet. En dan gaat het terug op de rand staan en op een keer wel.
Hmm.
En wat dat proces gaat vertragen is, als je streng bent voor jezelf en als je gaat zeggen, oh, hij loser of oh, ik durf niet of angsthaas of dat is niks voor mij, dat gaat je eigenlijk vertragen. Terwijl als je op de rand gaat staan en je een angst kunt voelen en zeggen, nu is het te groot, want het gaat mij blokkeren, ik ga daar wat ik in terecht ga komen, ga ik niet kunnen functioneren, vanwege, ja. Er zit nog te veel angst in mijn systeem.
Ik denk dat bij Lieve natuurlijk ook meespeelt, dat zij echt wel aan het laatste stukje van haar carrière begint.
Ja.
En ook wel in haar ogen, ik weet het niet, maar het zou kunnen, de laatste kans heeft verschoten om te doen wat ze graag wilde doen.
Ja, binnen de vorm van een carrière. Maar het is niet omdat je op pensioen bent dat je niet nog heel zinvol en waardevol en vervullend werk zou kunnen doen. Hè?
Zeker niet.
Ja.
Nee.
Dat verlangen gaat zich blijven manifesteren. Ja, absoluut. En ik counter dat, of ik probeer dat rationeel te counteren met de wetenschap van ik ga niet meer kunnen voldoen aan dat verlangen, want ik kan niet nog eens in dat project proberen te stappen.
Niet meer op de manier zoals het, hè?
Ja,
niet meer in die unieke kans zich voordeed.
Ja, dat, die deur is toe.
Ja. Maar je zou misschien ook kunnen denken van oké, ik heb dat verlangen, wat kan ik er nog mee doen?
Hoe kan ik dat op een andere manier invullen, hè? Via vrijwilligerswerk of... Ja, daar, ik heb daar nog geen stappen in genomen. Ik wil eigenlijk eerst proberen... Ik zou echt graag weten van waar komt dat? Hoe komt dat dat ik zo ineens zit dat ik daar helemaal op geblokkeerd ben? Terwijl dat ik dat rationeel zo graag wou, emotioneel ook zo graag wou, en dat mijn lichaam aangaf dat dat niet ging. Zo voelt dat echt aan. Mijn lichaam blokkeerde. Het ging niet. En ja, dat verlangen is er. Ja.
Ga nog wel eens een vorm krijgen, zeker?
Ik hoop het. Ik hoop het. Ja, ik hoop het. Allee, ik ben ook niet iemand die... Allee, ik wentel mij niet in mijn verdriet. Hè. Ik wentel mij ook niet in mijn spijt. Die spijt is diep, maar... Ja, ik laat mij daar niet door verteren.
Je wil snappen wat je verlamt?
Ja, dat wil ik absoluut. Ja, ja.
Ja, misschien ben je niet iemand van de drastische veranderingen. Hè? Misschien moet je het eerder zien als druppelsgewijs introduceren van iets zingevend in jouw leven.
Ja, misschien. Maar ik zou toch graag weten, omdat ik misschien toch nog later wel soms een drastische beslissing moet nemen. Hè? En ja, dan wil ik mezelf niet terug tegenkomen. Hè?
Nee.
Ik zou dat graag vermijden.
Ja, dichter en dichter bij huis, vind ik.
Zeker. De boodschap is denk ik al redelijk duidelijk. Hè? Dus het gaat om een onvermogen om iets achter te laten wat op zich goed is.
Ja.
Huh? Voor iets beter. Iets wat beter lijkt. Dat is een beweging die ze niet kan maken.
Ja.
Ze wil de hele tijd begrijpen en ik heb het gevoel, ze begrijpt het al.
Ja.
Je begrijpt al genoeg, maar je maakt geen plaats voor dat verlangen. Dus hoe gaat die strijd kunnen vertrekken als dat stukje verlangen niet wat ruimte krijgt? Daarom dat ik ook zeg, misschien moet je druppelsgewijs aanpakken.
Wat ik een zeer goede suggestie vind, ja. Ik was dat ook al de hele tijd, of dat is ook beeld dat ik zeg van op de rand gaan staan en nog niet, maar zo wel al dichter bij de rand.
Maar doe eens wat met dat verlangen.
Ja, ja. Het hoeft ook niet, ze moet ook niet per se...
Dat hoeft niet je job te zijn ook niet. Hè? Of dat moet niet zo'n grote stap zijn.
Ja, of je moet je niet totaal engageren. Je kunt zeggen, maar ja, ik ga een keer een weekend meehelpen met ik weet niet wat. En ik geef mezelf een weekend.
Want dat is eigenlijk wat er gebeurt. Dat verlangen, dat gaat blijven schreeuwen. Hè?
Ja, en halleluja voor dat verlangen.
Schreeuwen en roepen tot het een beetje aandacht krijgt.
Ja, ik ben ondertussen een grote fan van Lieve haar hart.
Dat doet heel hard zijn best.
Blijft zeggen, ja, ik weet het, Soetke, maar... Kom, ik ga dat hier blijvend laten voelen.
Ja. Je mocht schrik hebben wat je wilt. Ik vertrek niet.
Ja.
Welke plek mag de spijt nu nog krijgen?
Ik heb niet het gevoel dat ik dat echt ga kunnen afronden en afsluiten. Want het is nu al meer dan een jaar. Dat laat me echt niet los. Ik kan dat niet afsluiten. Het is gewoon zo. Rationeel zou ik dat kunnen afsluiten, hè. Maar voor mezelf gaat dat dus niet. Ja.
Omdat het een emotioneel stuk is. Voilà. Het is geen rationeel stuk.
Voilà. Ja, dat is het, ja.
Ik ga de vraag nog eens stellen. Op welke manier zou je dat verlangen een beetje aandacht kunnen geven? Want die smeekt om aandacht, hè, dat verlangen. Ik zie een lieve die dat maar de hele tijd probeert rationeel te managen, maar...
Ja, ik heb daar tot nu toe... Ik besef dat en ik wil daar iets mee doen, maar ik heb daar nog niet de aandacht gegeven die het vraagt. Maar ik wil daar wel... Ik heb wel de behoefte, omdat ik denk dat mij goed zou doen, ook voor mijn spijt.
Ja. Als je de medaille van de spijt omkeert, hè, dan zie je het verlangen. En dus als je zegt, de spijt gaat toch niet meer weg, keer het om en kijk, in plaats van naar je spijt, naar je verlangen. Het is hetzelfde, hè?
Ja, wat ik denk is dat er heel veel irrationeel ook is. En dan denk ik echt van, is dat iets in mijn hersenen? Is dat iets in mijn opvoeding? Is er ooit iets gebeurd? Ik weet dat dus niet. Ik weet het echt niet.
Ik hoor u vooral zeggen, ik wil het rationeel kunnen oplossen of kunnen begrijpen. Of,
ja.
Ja. Terwijl je tegelijk ook weet, het gaat over iets irrationeel. Dus is mijn vraag, kun je het irrationele rationeel begrijpen? Gaat dat wel?
Ik moet dat eigenlijk ook kunnen loslaten, hè? En voortgaan. Hè? Ik voel daar niks meer van in mijn dagelijks leven, hè? Op mijn werk. Ja. Ik weet het. Ja.
Loslaten is moeilijk.
Precies,
voor
hè. Ik weet het, ja. Ja.
Jij kunt ook wel een subtiele koppengaard zijn, hè, Johan.
Wat bedoel je daar nu mee?
Ja, dan ga je altijd terug. Dus ik weet niet hoe dat je zo... Nee. Maar we waren hierover bezig.
Nee, ja, ik wou wel ergens de paradox tonen tussen...
Ja.
Hè, dus Lieven is op zoek naar, is er iets in mijn jeugd gebeurd? Terwijl, het is veel simpeler dan dat. En ze begrijpt het al. Dat zei ik er net ook al. Ze begrijpt het al. Ik kan moeilijk iets achterlaten waar ik van hou. Hè, of wat,
ja.
Ook al verlang ik naar iets anders, dat is iets wat vertrouwd is. En dat kan ik moeilijk achterlaten. Maar ze probeert de hele tijd dat irrationele rationeel te begrijpen. Dat is een paradox.
Ja, ja, ja. Ja. Emotioneel is te voelen. Hè, en dan... Ah, wacht, zelfs dikwijls zo, als je het emotionele laat zijn, komt er wel een punt waarop dat je daar iets rationeel kunt over zeggen.
Zo is dat.
Maar niet op voorhand. Niet eerst.
Na het voelen komt het weten.
Ja, na het voelen komt het weten.
Hé, hey, ik heb hier een tegel uitgebracht. Ja. Gaan we die aan de muur hangen?
Nou, wel, ik zal er vlug in schilderen.
Ja, wel. Voilà, we beginnen eraan. Ja. Dit was Tot Mijn Grote Spijt, Tot Onze Grote Spijt. Als je deze podcast wil blijven volgen, abonneer je dan. En als je deel wil uitmaken van dit project, dan kan je je verhaal insturen via Instagram @JohanTerijn of via mijn website johanterijn.com. Daar vind je trouwens ook alle informatie over de theatervoorstelling en over het boek van Tot Onze Grote Spijt. Dus blijf in contact en tot een volgende keer. Misschien moeten we nog geluiden hebben.
Splat, splat.
Van geschilderd en geklopt.